Een hele goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil deze morgen lezen uit het zesde Bijbelboek. En dat is Joshua. De naam van het boek geeft als het ware ook de hoofdpersoon aan, Joshua. Het zesde Bijbelboek. En het boek Joshua, dat spreekt heel veel over Mozes. Terwijl Mozes het boek niet geschreven heeft. Mozes, hij schreef de eerste vijf Bijbelboeken. En dat is de Torah. Maar het gehele Oude Testament is de Tenach. Joshua, het zesde Bijbelboek. Daar ga ik ook uit lezen zo dadelijk. Joshua, hij is eigenlijk de opvolger van Mozes. We zouden kunnen zeggen, hij is de nieuwe leider. U weet, Mozes met het volk Israël, zij konden het beloofde land Kanaan niet binnengaan. Eigenlijk vanwege ongeloof en vanwege ongehoorzaamheid. Bij velen was Egypte nog in hun hart. En daarvoor heeft Mozes als het ware ook 40 jaar rondgedwaald door de woestijn met een klagend volk. En ze hadden het nooit naar de zin. Er was altijd als het ware rebellie, opstand tegen God. En dat had geen 40 jaar hoeven te duren. Hè, want God had hun het beloofde land beloofd. Ik wil lezen vanuit Joshua hoofdstuk 1. En dan ga ik u lezen vanaf vers 1. Het beloofde land, hè, dat kunnen we eigenlijk ook zien, dat God ons ook iets heeft beloofd. Het hemels Kanaan, de hemel. De opdracht des Heren aan Joshua om Kanaan in bezit te nemen. Dus Joshua moest Kanaan in bezit nemen. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeiden: mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en het gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb, van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier de Eufraat, het gehele land der Hertieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven. Dan zal ik hun, dat ik hun vaderen gezworen heb en hun te zullen geven. Tot zover. Mozes met het volk, hij kon het land niet binnengaan. Weet u, Mozes is eigenlijk een man van de wet. En we zien dan dat Joshua de opdracht krijgt. Mozes, de man van de wet. De wet is eigenlijk doen, doen, doen. De wet is hard, die twee stenen tafelen. Doen, doen, doen. Eigenlijk eigen kracht. Maar Joshua, de opvolger van Mozes. Mozes had hem de handen opgelegd en hij had hem eigenlijk gezegend. En de geest die in Mozes was, kom op Joshua. Joshua is eigenlijk een typebeeld van Jezus Christus. En dat is eigenlijk dan een beeld van genade. Jezus Christus, hij heeft genade gebracht. Joshua, een typebeeld van genade. En genade wil zeggen gedaan. Het is volbracht. Joshua, en zijn naam betekent als het ware ook Yahweh. En dat is de Heere is redding. En dus de naam van Joshua betekent de Heere is redding. Ik heb u net gezegd, Mozes kon het land niet binnengaan, want het was een man van de wet. Maar Jozua is iemand van genade. En ik wil u daar een tekst over lezen in 1 Johannes 1 vers 17. Daar kunt u het ook lezen. Ik lees even vanaf vers 16, Johannes 1 vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij ontvangen zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Door Jezus Christus, halleluja, zijn wij vrij van de wet. Amen. Dus we hoeven niet meer in een krant te leven. Het gaat niet meer om goede werken. We hoeven onszelf niet meer in te spannen. Het hoeft ook niet zo te zijn dat we zo moeten leven dat we het zelf nog moeten verdienen. Dat is eigenlijk allemaal wettisch. Maar het is genade. Genade. Het is volbracht. Het is gedaan. Christus Jezus, Hij heeft het voor u en voor mij volbracht. En wij mogen ook rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. Amen. Weet u, alles wat we lezen in het Oude Testament, dat is niet zomaar voor niets opgetekend. En er zijn vaak ook gemeentes die spreken niet meer zoveel over het Oude Testament. Maar het is zeer belangrijk. En dat wij dus ook de lessen die God heeft gegeven in het Oude Testament, dat we die als het ware ook ten harte nemen. Want in 1 Korinthe 10 vers 11, 1 Korinthe 10 vers 11, lezen wij het volgende. En dan staat daar, en dan zegt Paulus daar, wat hun overkomen is, dus het volk van God in die woestijn, in die tijd van Mozes, moet ons tot een voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. En dus alle verhalen vanuit het Oude Testament is ons, is u, is mij tot een waarschuwing. En zegt Paulus in de Korinthebrief. Weet u, het land was hun gegeven. God had het beloofd. Ze hoefden als het ware helemaal niet te vechten, maar ze konden het zo in de naam van de Heer in bezit nemen. Ze hoefden niets voor te doen. God die zou het doen. Maar we weten vanuit het Oude Testament dat Mozes daar als het ware in Jordanië is, in het Overjordaanse, en dat hij toch van God het land in bezit moet nemen. En dan zoekt hij 12 mannen uit, 12 gespieders, naar de stammen, de 12 stammen van Israël. En Mozes, hij zond die gespieders uit om als het ware te zien wat er was in het land Canaan. Hoe het land erbij stond, hoe de bevolking was, en of het eigenlijk mogelijk was om daar goed te leven. En weet u, die 12 verspieders, die gaan uit en die komen als het ware terug met geestdriftige berichten. En ze zeggen eigenlijk, wij hebben gezien een rijk en een vruchtbaar en een welvarend land, dat God ons heeft beloofd. En ze hadden dus gezien een land wat geweldig was. En ze hadden gezien een land dat als het ware overvloeiende is van melk en honing. Ik ga nu daar één tekst voor lezen. Ik kan het niet allemaal lezen, want de tijd gaat altijd hard. Ik lees u in Numeri, hoofdstuk 13, vers 27. En toen ze dus terugkwamen met hun getuigenis, met hun verhaal wat ze hadden gezien, zij verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarin gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Nou, in het toerisme van Israël hebben ze een logo. En dat is Jozua, en Caleb. En ze lopen te sjouwen met een stok. En tussen die stok hangt een hele grote tros druiven. He, dus ze hadden gezien, het land vloeit over van melk en honing. Het is zeer vruchtbaar. Weet u, dat zien wij in het getuigenis van Jozef en Caleb. Want er staat ook in nummer 14 vers 9, hè, dan staat er, allen, wees dan niet opstandig tegen de Heere. En gij vreest het volk van dat land niet, want ze zijn ons tot spijs. Hun schaduw is van hun geweken en de Heere is met ons. Vrees niet. U kent die geschiedenis wel. Die 12 kwamen terug. 10 die waren negatief. Die klagen. Die zeiden het is onmogelijk. Maar 2 die waren positief. Jozef en Caleb. Weet u, een minderheid, 2, die stemde voor geloof. We kunnen het in bezit nemen. Maar een meerderheid, die stemde als het ware voor ongeloof. Dit is eigenlijk een heel tragisch schouwspel. En die 12, zij trokken samen op. Zij liepen als het ware dezelfde weg. Zij zagen dezelfde dingen. De omstandigheden waren voor hun alle 12 gelijk. Maar op het punt van hun getuigenis gaat er een scheiding plaatsvinden. 10 die zeggen, de situatie is hopeloos. Reuzen, beren, grote steden, de vijand, die kunnen wij niet aan. Hopeloos land. Maar 2, Jozef en Caleb die zeggen, het is vruchtbaar. Het vloeit over van melk en honing. En wij zullen het in bezit kunnen nemen. Weet u, de ongelovige verspieders, zij vergaten God. Die zagen alleen op die grote reuzen en zij voelden zichzelf als sprinkhanen. Jozef en Caleb, zij geloofden God en zagen de reuzen als sprinkhanen en zij voelden zichzelf als reuzen. 10, ze zijn sterker dan wij. 2, de Heere is met ons, laten wij niet vrezen. 10, die zagen reuzen en zij voelden zichzelf als een stel dwergen. 2, die zagen naar de grootheid van God en zij veranderden als het ware in reuzen. Eigenlijk heel confronterend. 10 negatief, onmogelijk. Laten we in de nederlaag blijven, laten we in de woestijn blijven. En 2 zeiden, het is mogelijk, het is positief. Nou, je zou zeggen, fijn om positief te zijn, glorie, halleluja. Maar, weet u, Jozef en Caleb waren positief, ze waren vol goede moed. Nou, misschien bent u ook positief en vol goede moed. Maar wat zien wij wat Jozef en Caleb meemaken? In nummer 14 vers 10 staat er, toen zeiden de gehele vergadering, fijn als je positief bent, dat men hen stenigen zou. Je bent enthousiast, je bent blij, je gelooft dat God grote dingen kan doen. En de gehele menigte, die wilde Jozef en Caleb stenigen. Misschien heeft u dat ook wel eens op een verjaardag. Als u bent tussen uw ongelovige familie. En je bent een beetje enthousiast. Je bent blij. En er is blijdschap in je leven. Dan zijn ze niet zo positief over je. Dan zeggen ze, joh, dat zijn 2 watjes. Dat zijn zielige mensen. En die hebben de Heer nodig. En ze kunnen nu op eigen benen staan. En ze kunnen het leven niet aan. Fijn als je positief bent. Jozef en Caleb waren positief. En de gehele vergadering wilde hun stenigen. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst aan alle Israëlieten. Weet u, Mozes had Jozua gezalfd. En de Heere was met hun. Terwijl het hele volk tegen was. Ook die 10 kameraden waar ze mee het beloofde land hadden verkend. Tegen, tegen, alles tegen. Maar Jozef en Caleb geven niet op. Het zijn geloofshelden. Amen. Want ze gingen voor Canaan. Ze gingen voor de hemel. En wij, broeder en zuster, wij mogen ook gaan naar het hemels Canaan. En dan zien wij dat Jozua, hij geeft het volk instructies. Hij geeft hun als het ware dingen door hoe zij het beloofde land als het ware in bezit moeten nemen. En die instructies die ik u nu ga lezen, die gelden ook voor u en voor mij, die gelden voor ons. En weet u wat Jozua zegt tegen het volk? Jozua 1 vers 7. Allen, wees sterk en moedig. En handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes aan u geboden heeft. Handel overeenkomstig het woord van God. Wijk daarvan niet af naar rechts, nog naar links. Opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek, het woord van God, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het, dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij op al uw wegen uw doel bereiken. U zult voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet en word niet verschrikt. Want de Heere, halleluja, uw God is met u. Overal waar u gaat. Hey, voelt dat goed? Halleluja. Voelt dat goed? Broeder en zuster, wees sterk. Wees moedig. Handel nauwgezet overeenkomstig het woord. Wijk er niet vanaf, niet naar rechts, niet naar links. Laat het woord van God als het ware in uw mond zijn. En spreek het woord van God uit. Overpeins het ook bij dag en bij nacht. En dan zegt het woord van God, wij zullen voorspoedig zijn. En wij zullen het land veroveren. En wij zullen gaan voor de overwinning. Weet u, dan trekt Jozua met het volk, hij trekt als het ware het land in. Het volk Israël, zij waren als het ware in Jordanië, in het gebied van Moab. En zij beklommen met elkaar ook de berg Nebo. Maar tussen Moab, tussen de berg Nebo en tussen het land Canaan, daar zat de Jordaan. En daar moesten ze doorheen. Nou vind ik het altijd leuk als ik met een groep ben in Israël, en verschillende waren het ook pas bij, hè? Dan denken wij natuurlijk aan de Jordaan, dan denken wij, weet je, ja, de Maas, minstens de Maas, in Rotterdam. Maar dan komen we daar en dan denken, nou is dat nou alles, pootje baaien. Maar weet u, ja, pootje baaien, je kan zo overlopen. Maar weet u, in de tijd van Jozua werd het water niet opgevangen door een dam wat uitkomt vanuit het meer van Galilea. Nu is er een dam, al het water wordt opgevangen, want Israël heeft een groot watertekort en er stroomt haast geen water meer door de Jordaan, want ze laten dat zoete water niet lopen in de Dode Zee, want dan ben je het kwijt. Toen dat gebeurde, was het als het ware in een regentijd en de Jordaan die was echt krachtig. En de Bijbel spreekt, en de Jordaan was zelf buiten zijn oevers getreden. Dus je kon er maar niet zo eventjes doorheen. Maar weet u, ze gaan het land in bezit nemen en dan spelen daar 4 belangrijke momenten aan vooraf. En daar wil ik deze morgen over spreken. 4 belangrijke momenten. Punt 1. Ik heb het net al geschetst. Ze waren in het land Moab, in Jordanië, op de berg Nebo. En trouwens even over de berg Nebo. We zouden ook kunnen zeggen, ja, Mozes kon het land niet binnengaan, want hij was te oud, maar dat is niet waar. Want de Bijbel zegt in Deuteronomium, hij was 120 jaar. En hij liep nog in zijn uppie gemakkelijk die berg op. Dus hij had nog een topconditie. En toen hij was op de berg Nebo, de Bijbel zegt, hij had geen slechte ogen, want hij kon het hele land overzien. Dus dat was het niet. Het was geen oud mannetje met een stokkie of een rollator. Hé, het was een fitte kerel. Hij kon die berg Nebo op en hij zag het hele land. Maar ik had u net al geschetst, het was aangaande ongeloof, ongehoorzaamheid, het volk, klagen, jammeren en weet ik allemaal niet wat. Daarvoor konden ze het land niet ingaan. Maar dan spreek ik nu over vier belangrijke dingen. Punt 1, het volk van God Israël, zij moesten de Jordaan overtrekken. Ze moesten de Jordaan doortrekken om het land in bezit te nemen. En dat kunnen wij zien in Jozua hoofdstuk 3 en dan lees ik u vers 17. Weet u, het is zo mooi dat het als het ware geen vleeselijke strijd was. En God zou hun het land niet geven door te vechten, door wapentuig te gebruiken. Het was geen vleeselijke strijd, het was geen menselijke strijd, maar het was een geestelijke strijd. En dan zien wij in Jozua hoofdstuk 3 vers 10 staan het volgende. Doch de priesters, geestelijk, die de ark van het verbond, hè, dus God ging als het ware mee, hè, de ark van het verbond des Heren droegen, bleven onbewegelijk staan op het droge midden in de Jordaan. Terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. De priesters met de ark, die komen bij de Jordaan, buiten zijn oevers getreden, heel diep, anders als nu. En dan zien wij dat die priesters als het ware hun voeten zetten op het water van de Jordaan. En dan gebeurt er een wonder. Het water blijft staan als een muur. En de priesters, zij trekken de Jordaan in en ze blijven in het midden staan. En het gehele volk Israël, en dat waren de miljoenen, die konden door de Jordaan trekken en ze konden als het ware hun voeten zetten in het land Kanaan. Weet u, de Jordaan vind ik een heel mooi type beeld aangaande de doop door onderdompeling. De Jordaan is eigenlijk een soort doodsrivier, hè, die scheiding brengt tussen het oude en het nieuwe. Israël liet Egypte, liet de woestijn achter, ze trokken door de Jordaan en ze gingen Kanaan binnen, ze namen nieuw land in bezit. Broeder en zuster, wij zijn op reis naar het hemelse Kanaan. En dan moeten wij ook door de Jordaan heen. En we moeten het nieuwe land in bezit nemen. Mooi type beeld, de doop, de onderdompeling. Misschien bent u nog niet gedoopt. Nou, ik zou zeggen, wacht niet te lang, laat u dopen. Weet u, het volk van God, de Israëlieten, moesten doortrekken. En u en ik, wij moeten ook doortrekken. Weet u, ik ontmoet wel eens broeders en zusters. Ja, hier gelukkig niet in deze gemeente. Maar dat zijn eigenlijk grensbewoners. Ze weten eigenlijk niet wat ze willen. Zullen we het oude vasthouden of zullen we kiezen voor het nieuwe? Nee, lieve broeder en zuster, wees geen grensbewoner. Oversteken, doortrekken. De Heer volkomen vertrouwen, vasthouden aan de beloftes die God heeft gegeven in zijn woord. Amen.
Amen.
Doortrekken, niet stil blijven staan, verder gaan. Weet u, U moet niet met uw ene been blijven staan als het ware in Egypte en in de woestijn. En met uw andere been willen staan in Canaan. Stel je eens voor dat er een hemel is. Laat ik dan toch ook nog een beetje. Want u kan niet staan met uw ene been in Egypte, in de wereld, in de woestijn. En uw andere been willen staan in Canaan. Want dan bent u wijdbeens en dat is moeilijk lopen. Dat gaat niet. He? U moet kiezen. Dus lieve broeder en zuster, trek die Jordaan door. Laat het oude leven achter u. En kiest voor iets nieuws. Amen. En de Bijbel zegt ook, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Amen. Christen zijn is veranderen. En Paulus zegt ook, gij geheel anders, gij Christus Jezus leren kennen. Vroeger deden we de dingen van de wereld, vul maar in, maar nu geheel anders. Wij hebben Christus Jezus, halleluja, leren kennen. Amen. Wilt u anders zijn? Doortrekken. Weet u, 4 punten. Het tweede, dat is eigenlijk het scherpe mes. Het scherpe mes van de besnijdenis. Weet u, het volk van God had de Jordaan als het ware overgestoken. En ze dachten bij hunzelf, hey! En ze raakten enthousiast. En er kwam opwinding. En ze dachten met elkaar, hey! Nou gaan we de vijand even een kopje kleiner maken. En ze ervaarden en ze wisten ook dat God aan hun kant stond. Maar terwijl het gehele volk zich zo oppepte, zat Jozua rustig in het zonnetje stenen te slijpen. En die stenen, hij sliep die totdat ze als het ware scherpe messen waren. Jozua wist dat er geen enkele strijd gewonnen zou kunnen worden door enthousiasme, door opwinding. Weet je, overwinning kunnen we nooit zelf bereiken, maar het is alleen door de Heer. En ik zeg ook, broeder en zuster, laat het ook een les voor u en voor mij zijn. Weet je, we kunnen koortjes zingen. We kunnen 1000 keer halleluja roepen. We kunnen zeggen dat de duivel onder onze voeten is. We kunnen onze vuisten als het ware tegen hem opheffen in overmoed en hem bestraffen in de naam van de Heer. Maar het is allemaal zinloos als er geen besnijdenis in ons leven plaats mag vinden. Even een joke tussendoor. U weet, ik ga het vaak naar Israël. En dan heb ik wel eens een broeder bij me. Ja, die wil dan ineens Jood zijn. Dat kon, weet ik niet. Dat moet je niet doen. Wij zijn christenen, geen Joden. Ik ken ook christenen, die gaan ineens de Sabbat houden. En allerlei Joodse feesten. Wij zijn christenen. Maar dan zijn ze zo enthousiast, weet je wel. Ja, volgens mij was mijn moeder ook Jood. En ja, de wortels zijn Joods. Dan zeg ik, nou joh, we komen daar in Yad Vashem. En dan hebben ze een register. En dan kunnen ze zo zien of je Jood bent, ja of nee. Ik zeg, laat me even langslopen. Ik zeg maar, ja, hij zegt, ja, ik zeg, dan moet ook die besnijdenis plaatsvinden. En dat is geen pretje, toch? Ja, als je vooruit de Israëlieten, 8 jaar oud, de jongetjes, werden allemaal besneden aan hun voorhuid. God had dat zo gegeven, hè? God zegt, het is mijn verbondsvolk. Dat geldt niet voor u en voor mij. En die besnijdenis. Laat ik u lezen. Aangaande de besnijdenis. Want misschien zeg je, ja, hoe komt die kerel daar nou weer aan? Maar het staat echt in het woord van God. De besnijdenis. Jozua hoofdstuk 5 vers 2. Jozua hoofdstuk 5 vers 2. Ten dien tijde zeide de Heere tot Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Ten tweede malen Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de heuvels der voorhuiden. Weet u, in de woestijn was er als het ware een hele generatie verloren gegaan. De besnijdenis had niet plaatsgevonden. En maar nu trokken ze als het ware nieuw land in. En Jozua, hij zei tegen de mannen van, je moet je opnieuw laten besnijden. Weet u, voor u en voor mij, voor ons, is er ook een besnijdenis. Gelukkig niet aan de voorruit, maar een besnijdenis van het hart. En ik ga u dat lezen vanuit het Nieuwe Testament. Ik ga u lezen Romeinen, hoofdstuk 2, vers 29. En wat zien we daar staan? Romeinen, hoofdstuk 2, vers 29. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgen is en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Dus met andere woorden, voor een ieder van ons geldt dat wij een besnijdenis van het hart moeten ondergaan. Met andere woorden, ik heb u net al gezegd, de Jordaan, het oude leven afleggen, maar ook die besnijdenis van het hart, een ander hart willen hebben. Weet u, het moet zo zijn in u en in mijn leven dat we God lief hebben boven alles. Naar ziel, geest en lichaam. En onze naaste als onszelf. En dan zegt de Heer Jezus, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar wel een besnijdenis des harten. Veranderen, heiligmaking, toewijding. Als het ware wandelen in de schaduw van de Heer Jezus. Het is niet door kracht, het is niet door geweld, het is niet uiterlijk. Maar het moet geschieden door zijn geest. Een besnijdenis van het hart. Ik wil u daar nog een tekst over lezen. In Colossense, hoofdstuk 2. Ik wil u lezen vanaf vers 11. Colossense, hoofdstuk 2, vers 11. Colossense, hoofdstuk 2, vers 11. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. In de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ziet u wel? Een besnijdenis. Niet het werk van mensenhanden, maar een besnijdenis van ons hart. Amen. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Christus op de troon, hij meer, wij minder. Zoeken naar heiligmaking. Wat de Bijbel ook zegt, dat zonder heiligmaking niemand de Heer kan zien. Heiligmaking, toewijding. Heer, wilt u mijn leven maar veranderen, 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 veranderen. Daar gaat het om. Ik zie ook in gemeentes dat mensen een beetje, en dan willen ze, ja, weet je wat, in het jodendom gaan. En al die dingen. Het moet niet. Wij moeten niet terug. Als we Jezus hebben aangenomen, dan zegt de Bijbel ook in de Galatenbrief, dan zijn wij kinderen van Abraham. Maar we moeten wel de Jordaan, de doop. We moeten wel die besnijdenis van ons hart ondergaan. Anders willen worden. Amen. Nou. Dus. Ik ben deze morgen niet met een keppertje binnengekomen. Nee, hoeft niet. Want Christus is mijn bedekking. De Joden leven van het Oude Testament. Voor hun moet de Messias opkomen. Op het tweede punt heb ik wat over gezegd. Derde punt. Weet u, ze waren het land ingetrokken. En daar in de schaduw van de muren van Jericho, want die stad moesten nog overwinnen. Het was een enorm bolwerk, Jericho. Er voeren zij als volk wat het had betekend toen ze waren uitgetrokken vanuit Egypte. Wat het had betekend, de kracht van het bloed. Want u weet wel, toen ze in Egypte waren, toen was er bloed nodig om hun te bevrijden. Daar in de schaduw van de muren van Jericho gaan ze met elkaar, en ik ga het u lezen, en dat staat in Jozua 5 vers 10, gaan ze met elkaar het Pesach vieren. Hè, ons paasfeest. En dan zien wij in Jozua hoofdstuk 5 vers 10, terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pesach. Op de 14e dag van die maand, des avonds, in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pesach de opbrengst van het land. Ongezuurde broden, geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op. U weet, in de woestijn gaf God het manna. Maar nu waren ze in het beloofde land en het land had als het ware voedsel voortgebracht. En dat namen ze zich tot zich. Zij vierden het Pesachfeest. Zij dachten terug dat ze waren als slaven in Egypte. Het typebeeld van de wereld onder farao. Het typebeeld de duivel. Dat ze daar waren voor vele, vele jaren. Maar dat God had gesproken van ik ga jullie bevrijden. En dan kunnen wij lezen in Exodus 12 dat de Israëlieten, ze moesten iets doen. Ze moesten een lammetje slachten. En ze moesten dat bloed van dat lammetje smeren aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van hun deur. En God die had gesproken dat ze als het ware achter hun voordeur moesten blijven in hun huis. Want God had gesproken bij de laatste plaag dat hij Egypte zou treffen. En dat alle oudste zonen omgebracht zouden worden. Maar de Heer had gesproken tot zijn volk. Daar waar ik het bloed zie, daar ga ik voorbij. En zo zal het ook zijn, broeder en zuster, in de eindtijd. Weet je, de machten van de duisternis, de vernietigende kracht van Satan zelf zal in de eindtijd over deze wereld gaan. En zij die niet onder het bloed zijn, zullen komen onder het oordeel. Maar u en ik, door genade, geven diensten genade. Als wij in het bloed hebben gesmeerd aan de bovendorpel en aan de beide zijposten, ziel, geest en lichaam, als we zijn onder het bloed, dan zal ook de engel des doods aan u, aan mij, aan ons voorbij gaan. Weet u, als je aan de dag van vandaag spreekt over het bloed van Jezus Christus, dat het ons vrij maakt van alle zonden, dan zijn velen tegen dat bloed. Eng, iemand gestorven, zijn bloed laten vloeien. Maar broeder en zuster, het is zo belangrijk dat we ons bekeren en dat we zeggen, Heer, wilt u mij vergeven, aangaande mijn zonde, wilt u me reinigen door het kostbare bloed van Jezus Christus. En laten we één ding niet vergeten, u en ik, wij zijn niet gekocht door goud of door zilver, maar door het kostbare bloed van de Heere Jezus. De Heer die had gezegd, wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. In Exodus 12 geldt ook voor de eindtijd. Als hij het bloed ziet, dat u en ik zijn onder het bloed, hij zal ons voorbij gaan. Want het bloed wat was gesmeerd aan die deurposten, dat gaf redding. We weten het vanuit Exodus. In die nacht ging de engel des doods over Egypte. En alle oudste zonen kwamen om. Maar zij, die hadden gehandeld, zij konden gaan in vrijheid. Halleluja. De Bijbel zegt ook dat er zonder bloedstrutting geen vergeving plaats vindt van zonde. Als je iets hebt waar het bloed uit is, dat is dood. En er zijn zoveel religies, waar het bloed van Jezus Christus niet wordt erkend. En dat zijn dode religies. Dat zijn dogma's. Dat zijn menselijke gedachten. Het gaat om het bloed. Het gaat om het bloed van Jezus Christus. En mijn gebed, en ik zeg het deze morgen ook tegen u, is: zorg dat u gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus Christus. Want weet u, u en ik, wij kunnen alleen maar overwinnaar zijn, hè, door het bloed van Jezus Christus. Dat geeft overwinning, hè, over elke macht van de tegenstander. En dat kunnen we ook lezen, hè, in Openbaringen. En dan staat er in Openbaringen, hoofdstuk 12, vers 11. En ze hebben hem, dat is de duivel, overwonnen. Waardoor? Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. U en ik, halleluja. Wij zijn overwinnaars door het bloed van het lam. U bent overwinnaar door het woord van uw getuigenis. En door uw belijdenis. En de derde, zij hadden hun leven niet lief tot in de dood. En dat is die Jordaan door. Die besnijdenis van het hart. Die oude mens afleggen. Daar gaat het om. Weet u, ik ben zo blij en dankbaar dat ik mag zijn onder het bloed. Want ik ben overwinnaar. Jezus Christus, hij heeft de overwinning behaald op die heuvel van Golgotha. En ik was afgelopen week in de graftuin. Daar zat de mooiste preekstoel van de hele wereld. Want als je erachter staat, heb je uitzicht op het lege graf van Jezus Christus. Hij leeft, hij is de levende mensen. Hij heeft mij gekocht, hij heeft u gekocht en betaald met zijn geweldige, kostbare bloed. En nu hoef je ook niet meer te vrezen. U hoeft niet meer bang te zijn. Niet meer bang te zijn voor de dood. Nee. En als ik nou vanavond thuis zit, na een hele drukke tijd, en ik zit alleen in mijn stoel, dan denk ik wel eens bij mezelf: Kruif, 17 december wordt deze man 68. Kruif, jongen, jij zit al in de tweede helft van de wedstrijd. Ja, het grootste gedeelte van mijn leven heb ik gehad. Ik voel me soms 18, maar ik ben geen 18 meer. Want ik ben 68 dadelijk. De tweede helft in de wedstrijd. Hoe lang nog? U weet het niet, ik weet het niet. Maar ik weet één ding. Ik ben onder het bloed van Jezus. En weet je, als je bent onder het bloed van Jezus, halleluja, dan is de dood geen eindstation. Dan is de dood ook geen tussenstation. Maar dan is de dood, halleluja, een gepasseerd station. Als kind van God, wees niet bang voor de dood, want die is er niet meer. Jezus is het bewijs. Hij heeft de dood overwonnen. Hij zegt: ik leef. En zoals ik leef, gelooft u dat? Gelooft u dat? Nou, dan moet u niet bang zijn voor de dag van morgen. Hé. Ja, dat is wel geweldig. Ja, dan ga je zweven, mensen. Zweven, toch? Weet je, ik was van de week weer bij die muur, bij al die Joden. Weet je, en ik heb zoveel respect en bewondering voor die mensen. Ze staan daar, weet je, en ze bidden om de komst van de Messias. Maar dan denk ik, weet je, zo strak in het pak en zo toegewijd. Maar ik denk bij mezelf: wat missen jullie nog veel? Jezus, hij leeft, hij woont in mijn hart. Ik mag zeggen: Abba, Vader. Zijn geest getuigt, mijn geest, dat ik een kind van God mag zijn. Amen. En dat missen die mensen zo. En ze weten veel meer van het Oude Testament als ik. Maar het is vaak de letter. Maar ze hebben de geest nodig. Want de letter doodt, de geest maakt levend. Maar het komt goed met het volk. Want God zegt: ik ga ermee door. Het laatste punt. Ze trekken het land in. En dan aanschouwen zij de muren van Jericho. En weet u, lieve broeder, Jericho was geen kleinigheid. Daar stonden ze. En als volk zagen ze: wat een muren. Jericho. Jericho is een van de oudste steden van de wereld. Palmstad. Wat een muren. Muren misschien van 7,5 meter hoog. Heel dik. Zware deuren. Grote grendels. Bovenop die muren. Soldaten die een heel ver uitzicht hadden. En ze moesten die stad Jericho als het ware innemen. Want dat was een enorm bolwerk. En dan konden ze niet verder trekken. En ze zouden als het ware altijd vanuit Jericho worden aangevallen. In hun rug of in hun zij of waar ze ook waren. Weet je, Jericho moesten ze overwinnen. 40 jaar geleden hadden ze ook gestaan voor de muren van Jericho. Maar ze waren teruggedeinsd. Ze hadden gezien wat Jozua 6 vers 1 zei. Dat Jericho, het was volkomen gesloten. Staat er in Jozua 1 vers 6. Volkomen gesloten. En achter Jericho was er een land vol met vijanden. U weet wel, die 12 verspieders. Ze waren teruggedeinsd. En als gevolg was er een hele generatie gestorven in de woestijn. Zonder overwinning te behalen. Want het beloofde land was hun toegezegd. Weet u, na de oversteek door de Jordaan komen wij ook Jericho's tegen, bolwerken van de vijand, als het ware een onneembare stad. Jericho's. U en ik, wij hebben ermee te maken, ook als christen. Strijd. Problemen. Ziekte. Uw kinderen, die misschien leven in de wereld. Misschien financieel. Misschien zijn er in uw leven muren van zonde. Misschien komt u nood tot de overwinning. En u zegt, ja, ik ben eenmaal zo. Ik kan niet anders. Het is erfelijk. Maar als kind van God moet u niet sterven in de nederlaag. Maar u moet sterven als overwinnaar. En u en mij en onze muren moeten vallen. Die bolwerken moeten wij slechten. Want anders komen we nooit tot overwinning. Amen. En we moeten er allemaal mee afrekenen. Verkeerde dingen in ons leven. Voor het volk van God was het niet gemakkelijk. Want u kent die geschiedenis. Wat moesten ze doen? Ze moesten om Jericho gaan lopen. Als volk. En ze moesten 7 dagen lopen. 7 dagen elke dag eromheen. En de 7e dag moesten ze 7 maal omheen lopen. En weet je wat het allermoeilijkste was voor het volk? De instructie die Jozua hun gaf. Want wat gaf Jozua hun voor een instructie. Wij kunnen dat lezen in Jozua 6 vers 10. Nou, u kan het allemaal lezen. Het is met het toch een beetje miezelig en een beetje koud. Ze zeggen gelijk thuis zitten. En lees het boek Jozua een stuk door. Want dan valt het nog beter op zijn plaats. Dan wordt de puzzel compleet. U begrijpt, ik haal er zo nog wat teksten uit. Maar dan staat er in Jozua 6 vers 10, Jozua, nu had het volk bevolen, opdracht gegeven, gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan, tot op de dag dat ik u zeg, juicht, dan moet gij juichen. Dat is wat? Een heel groot volk. Dat is wat. Joden. Mondje dicht. Jozua zegt, hou je mond. Slot op je mond. Want weet je, als ze de eerste dag hadden gaan lopen om Jericho, dat enorme bolwerk, dan hadden ze met elkaar kunnen gaan praten. Van, joh, hey, kijk eens. Zie je dat? Wat zijn die muren hoog. En die poorten. En die stad, helemaal, en al die soldaten daar bovenop. En ze hadden als het ware in de nederlaag terechtgekomen. Weet je, de Israëlieten, de Joden, die praten graag. Maar u en ik, wij moeten ook uitkijken. Als we tegen Jericho's aanlopen, dat we niet te veel praten of te veel luisteren. Er komt bij ons een zuster zaterdagavond en die kreeg kanker. Ze is er gelukkig nu van genezen. Maar ze ging andere broeders en zusters opbellen. En dan ging ze dat delen, ze ging erover praten. En ze raakte alleen maar in de put. Want dan kreeg ze door, ja, dat had mijn tante ook. 2 maanden was ze dood. Nou, ja, daar ben je blij om. En overal negatieve, weet je. En ze zegt, ja, het is eigenlijk beter dat ik er niet over praat. Laat ik er maar met de Heer over praten. En zo is het, weet je wel. Als we praten en doen en weet je wel, we praten elkaar gauw in de nederlaag. Weet je wel, het is onmogelijk en het gaat niet. En je komt er niet uit, je komt er niet doorheen. En je leven verandert toch niet. En heb je dit en heb je dat. Oh, man. En we praten wat. Jozua, niet praten. En dan gaat dat volk zeggen. Ja, nee, we praten wat. Toch? Weet je, ik wou dat ik al dat geld had van die telefoonkosten, wat gemeenteleden in heel Nederland allemaal met elkaar afbellen. Ja, dat waren we zondag in de dienst, zeg. En ja, die voorganger, joh, die had ze eigenlijk niet goed voorbereid, joh. Want die maakte er weer helemaal niks van. Nou, ik kan het niet deze morgen zeggen, want ik ga later toch weer naar huis. Maar weet je wel, maar we hebben het over die voorganger, weet je wel. En zag ik dat nou, zeg, hé. Nou, had geen zo'n goede vouw in zijn broek. En zijn sokjes waren te kort, want we zagen een stukje van zijn blote benen. Ja, we praten wat. We praten wat af. Maar als je over ander praat, dan stel je eigenlijk een ander onder de vloek. Want de Bijbel zegt, wiens tong niet in toom is, wiens goddienst is waardeloos. Hoort u mee? Niet praten. Het volle boest, niet praten. Want als ze hadden gaan praten, hadden ze zo weer in de woestijn gezeten. Niet praten. En dan gaan ze om die stad, zeg je. Nou, niet praten. De tweede dag, de derde. Nog niks aan de hand. De zesde dag. En de zevende dag gaan ze weer. En ze lopen, zeg je. Vijf keer. Zes keer. En dan 7 dagen lang. En de zevende dag 7 maal. En 7 is in de Bijbel een getal van de volheid. Dat is een goddelijk getal. En dan roept Jozua het uit. En de shofarblazers, die horen het ook. En die blazen de shofar. En het volk van God, halleluja. Ze beginnen te jubelen. Ze beginnen te juichen. En de muren van Jericho, die storten in elkaar. En een bolwerk, het moet wijken. En ze kunnen doortrekken in het land. Want de Heer had gezegd, overal waar je je voetzolen zal zetten, dat gebied zal ik je geven. En dan zien wij in Jozua 6 vers 16, toen de priesters bij de 7e maal op de horens bliezen, zeiden Jozua tot het volk, juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Een les, tot slot. Broeder en zuster, heeft u strijd? Zijn de bolwerken? Heeft u soms het gevoel dat u niet verder komt? Dat u tegen wordt gehouden? Ik zou zeggen, kom in de lofprijzing. Ga God groot maken. Ga hem loven, ga hem prijzen, ga hem danken. Ondanks dat u nog niets ervaart, niets ziet in uw leven, ga hem loven, ga hem prijzen. En u zal gaan ervaren dat de Jericho's gaan vallen. En dat u helemaal, helemaal aankomt in het land Canaan, de hemel. En dat is voor u, dat is voor mij, dat is voor ieder. Maar God heeft deze principes laten optekenen in het Oude Testament als een les voor u en voor mij. Amen. Ik wil eindigen in dankgebed. Dan gaan we een lied zingen. Dat was geloof ik 630, hè? Ik zat vanmorgen in de wagen, wat had ik nou weer opgegeven? Het is 630. En dan gaan we dat lied zingen. En dan is het ook de bedoeling dat ik de zegenbeden uitspreek. Nou, heel fijn. Wat zijn we rijk, broeders en zusters, met het woord van de Heer, hè? Dit is... Ja, de handen des Heeren die druipen op vettigheid om u mij te zegenen. Ik ben ook zo blij met het woord. En weet je wat de jongen nou doen bij de muur? Die kussen de rollen. Wij gooien onze Bijbel wel eens even op de grond. Doen we niet. Weet je, kus het woord van God. Wees er blij mee. En er is zoveel kracht in. En er is zoveel... Nou weet je, de Heer heeft ons alles gegeven in zijn woord om te overwinnen.